Broeders en zusters, goedemorgen. Op deze mooie biddag wil ik jullie meenemen naar het gebedsonderwijs van de Heer Jezus, wat je kan vinden in Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. En we willen daar een heel kort stukje uit lezen, vers 5 tot en met vers 8. En de versen die daarna volgen hebben we zojuist met elkaar hardop gebeden. Dus we lezen nu vanuit Matteüs 6, de versen 5 tot en met 8. En daar geeft de Heer Jezus gebedsonderwijs. De rabbi onderwijst daar zijn leerlingen, zijn discipelen. En daar willen we vanmorgen wat lessen uit gaan trekken voor ons persoonlijk gebedsleven. We lezen in vers 5 het volgende, Matteüs 6. En wanneer u bidt, dan zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, gaat in uw binnenkamer en sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Tot zover dit gebedsonderwijs van de Heer Jezus. Er is een uitspraak die als volgt luidt: gebed is de motor van ons persoonlijk geestelijk leven, maar ook van het leven van de gemeente collectief. De motor. Nou, misschien heb je wel eens een auto gekocht, of zijn er onder ons jonge lui die een auto willen gaan kopen. En dan ga je naar de garage toe, naar de autodealer toe, om een auto uit te zoeken. En misschien heb je al veel geld gespaard, maar uiteindelijk als je wil aanschaffen die auto, dan kost die toch wel behoorlijk wat geld. En je vraagt aan die autodealer, kan er niet wat van de prijs af? Ik weet niet of jullie een beetje handelaars zijn hier op Urk, maar je probeert dat toch altijd wel. Nou, dan zegt hij, ja, dan moet je gewoon ergens op gaan bezuinigen. Dan haal ik gewoon wat luxe dingen van die auto af. En dan kan ik wel wat met die prijs doen. Maar zolang jij al die luxe benodigdheden wil hebben en van alles voorzien wil zijn, ja, dan kan ik niks met die prijs doen. Sorry. Nou, waar ga je dan op bezuinigen als die vraag je wordt gesteld, als dat voorstel wordt gedaan? Nou, misschien zeg je, laat die airconditioning maar zitten, of laat die radio maar zitten, of nou, noem maar op. Maar iets waar je niet op bezuinigt, dat is de motor, toch? Ik wil overal bezuinigen, ik wil best wat doen, zodat die prijs naar beneden kan, maar ik ga niet bezuinigen op die motor, want stel voor dat die dealer die motor eruit haalt. Nou, je zal zeggen, dat is wel een beetje een vreemd voorbeeld. Want ja, als je die motor eruit haalt, dan moet je de showroom uitduwen. Dan wordt het allemaal mensenwerk. Want wat is een auto waar geen motor in zit, maar wel misschien verwarmde stoelen en airconditioning? Ja, wat heb je aan zo'n auto? Dan wordt het allemaal mensenwerk, toch? Nou, dat hoef ik aan niemand uit te leggen. Zelfs de kinderen kunnen dit begrijpen. Wat is een auto zonder motor? Maar je voelt hem wel aankomen natuurlijk, hè? Wat is een christen zonder gebed? Weet je wat het dan wordt? Dan wordt het allemaal mensenwerk in je leven. Wat is een gemeente zonder gebed? Dat wordt allemaal mensenwerk. Dan kan je heel veel activiteiten organiseren, maar dan mis je de kracht van het geestelijk leven. En weet je wat nou zo wonderlijk is? De Heere God heeft gebed zo eenvoudig gemaakt. En heeft het zo dichtbij gebracht. Mag ik het eens zo zeggen? Hij heeft je de motor geschonken voor een krachtig geestelijk leven. Persoonlijk, individueel, maar ook als gemeente collectief. Nou, ik denk dat het er vanavond niet in past op het Marsdiep. Als je dit vanochtend niet alleen begrijpt, intellectueel, maar dat je het ook wil gaan praktiseren. Nou, de Heer Jezus neemt ons vanmorgen mee. En ik las in de voorbereiding een mooie uitspraak van Tim Keller, die heeft gezegd: bidden is aanvaarden dat we volledig van God afhankelijk zijn in alles en dat dat altijd zo zal blijven. Afhankelijk van God in alles en dat zal altijd zo blijven. Daarom geloof ik persoonlijk dat de plaats van gebed in ons leven heel veel zegt over ons geestelijk leven. Over het geestelijk gehalte van ons leven. Want zoals een auto niet kan rijden zonder motor, zo kan een christen niet leven zonder gebed. Het is je geestelijke ademhaling, mag ik het eens zo noemen? Het is de ademtocht, werd er wel gezegd, van je ziel, gebed. Nou, de Heer Jezus, hij neemt ons vanmorgen mee in Matthäus 6. Nou, heel eenvoudig onderwijs. En je kan de versen die ik heb gelezen, vers 5 tot en met 8, in drie vragen samenvatten. De eerste vraag is: wie geeft hier gebedsonderwijs? Wie geeft gebedsonderwijs? In de tweede plaats: wie ontvangt hier gebedsonderwijs? En in de derde plaats: welke gebedsrichtlijnen onderwijst de Heer Jezus? Waar jij en ik vandaag ons voordeel mee mogen doen. Nou, heel eenvoudige vragen, dan kan je het allemaal onthouden. De eerste vraag: wie geeft hier gebedsonderwijs? Nou ja, dat spreekt voor zich, hè? Dat is de Heer Jezus zelf. De rabbi is hier aan het woord. De Heer Jezus, hij is de Zoon van God, hou dat even vast, en hij is de Zoon des mensen. En hij geeft hier onderwijs. En het is zo mooi, als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven in 1 Petrus 1 vers 21, daar staat dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Met een doel natuurlijk, dat wij zijn voetspoor zouden volgen. Dat wij onze voetstappen in de zijne zullen zetten. Ons zo een voorbeeld nagelaten. Nou, op heel veel terreinen natuurlijk. Maar ook heel bijzonder als het gaat om ons gebedsleven. En dat vind ik nou zo bijzonder aan de Heer Jezus. Hij heeft heel veel principes onderwezen, maar hij heeft ook de principes die hij onderwees gepraktiseerd. En wat is er nou heerlijker om zo een voorbeeld te hebben wat betreft het gebedsleven? Dat begrijpen de kinderen vanmorgen wel. Als je nou iets wil leren, dan is het belangrijk dat je een goed voorbeeld hebt. Misschien heb je wel een meester op school die ontzettend veel weet, waar je graag naar luistert en die een voorbeeld voor jou is. Dat is belangrijk. Degene die weet waar hij het over heeft, die jou de kneepjes van het vak kan leren. En dat kan op heel veel terreinen van toepassing zijn natuurlijk. Of je nou wil schilderen, of wil koken, of wil sporten. Je leert te kijken naar iemand. En door te kijken naar iemand, kan je dat vroeg of laat zelf ook praktiseren. Nou, je hoeft vanmorgen alleen maar te kijken naar de Heer Jezus en zijn gebedsrichtlijnen mee te nemen voor je eigen leven. En nu is het opvallend dat de evangelieschrijvers, en dat kan je voor jezelf ook nazoeken, een heel duidelijk accent hebben gelegd op het gebedsleven van de Heer Jezus. Lees alle evangelieën de maat na. Dat is een hele klus, dat begrijp ik wel. Maar dan zou je ontdekken dat alle evangelisten het gebedsleven van de Heer Jezus toegelicht hebben, belicht hebben. En ze willen jou en mij daarbij helpen. Kijk hoe de rabbi heeft geleefd, zodat jij als zijn discipel vandaag hem daarin kan volgen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. We leren uit deze voorbeelden die ik ga noemen, dat bidden bij de Heer Jezus er niet zomaar bij hing. Zo van, oh, laten we ook nog bidden. Maar dat bidden de lifestyle was van de Heer Jezus. Hij leidde een leven van gebed. We lezen bijvoorbeeld in Marcus 1 vers 35 dat de Heer Jezus zich afzonderde, in gebed ging, omdat hij behoefte had aan rust. Zij behoefte had aan rust, dan ging hij in gebed. In Matteüs 14, vers 13 lezen we over de Heer Jezus die in gebed ging, omdat hij verdrietig was. We lezen daar de geschiedenis van de onthoofding van Johannes de Doper. Dat had hem geraakt. Hij was verdrietig. En daardoor zocht hij het aangezicht van zijn vader. Als hij verlangde naar rust, als hij verdriet had. Maar in Lucas 10, vers 21 lezen we over de Heer Jezus die zijn blijdschap en zijn dankbaarheid naar zijn vader wil uiten. Ook dan zocht hij het aangezicht van zijn vader. Blijdschap en dankbaarheid. En wie kent niet de geschiedenis uit Lucas 22, vers 44? Waar de Heer Jezus overvallen werd door een diepe angst en vrees. En ook in die angstige momenten zocht hij het aangezicht van zijn vader. En om nog maar wat te noemen, toen hij de discipelen uit moest kiezen en stond voor een moeilijke keuze, een moeilijk besluit, bad hij tot zijn vader. Nou, als je dat even op een rijtje zet, en ik zou dat eindeloos uit kunnen breiden, dan zie je of hij nu behoefte had aan rust, of hij verdrietig was, of hij nu blij was en dankbaarheid wilde uiten, of dat hij nou te maken had met angst en vrees of een moeilijk besluit moest nemen. In al die dingen, vind ik zo mooi, zocht hij als nota bene zoon van God zijn vader. Goed voorbeeld. Doet goed volgen. De Bijbel zegt het ook heel eenvoudig. Ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. De Heer Jezus heeft zo geweldig mooi en diep laten zien dat hij niets wilde doen en niets kon doen buiten zijn vader om. Nou, wat zegt Paulus op een andere plaats in de Bijbel? Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan betrekken we dat natuurlijk vanmorgen heel sterk op het gebedsleven van de Heer Jezus. Wat is dat een bijzondere gezindheid? Herken je dat in je leven? Bent u een man, een vrouw, een jongen, een meisje van gebed? Dat gebed er in je leven niet bij hangt. Dat de biddag in februari niet alleen een gewoonte is. Maar dat je zegt, Chuck, als ik heel eerlijk ben, ik kan geen stap zetten zonder gebed. Nou, de amens die stijgen op dit moment ten hemel. Hoeveel doen wij niet in eigen kracht vandaag? Zeker als je een beetje een sterke persoonlijkheid bent. En een sterke karakter hebt, dan kom je heel eind toch? En misschien als het heel benauwd voor je wordt, ja, oh ja, we kunnen ook nog bidden. Ja, wacht even. De Heer Jezus, voordat hij van alles en nog wat ondernam, zocht hij zijn vader. Neem dat ter harte, hè. Het is zo'n machtig middel. Het is zo'n krachtig instrument wat God heeft gegeven. Hoe eenvoudig is het om te bidden? Heel eenvoudig, toch? Maar hoe vaak doe je het? Weet je wat ik merk? Dat wat zo eenvoudig is, dat vinden wij het moeilijkst om te praktiseren. Dat is typisch, of niet? Of is het op Urk anders? Dat wat heel eenvoudig is, dat vinden wij het moeilijkst. Terwijl de Heer Jezus alle barrières heeft weggenomen. De Bijbel leert in de Hebreeënbrief dat hij een nieuwe en een levende weg voor ons heeft ingewijd. Er is geen belemmering. Hij heeft alle belemmeringen weggehaald. Hoe komt het dat je zo weinig bidt? Bidden is een krachtig instrument. En bidden was de rode draad in het leven van de Heer Jezus. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Nou, we zouden kunnen stellen dat onze Heer en Heiland in de Bijbel 3 grote bevelen heeft gegeven. De eerste is, in Matteüs 11, vers 28, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Dat is het eerste bevel, om tot Jezus te komen. Voor het eerst of opnieuw. Het tweede bevel is, ga waarheen ik u zend. Lucas 10, vers 3. Het is komen en gaan bij de Heer Jezus. Maar er is werk te doen. Ook Nederland is zendingsgebied geworden. Kom en ga. Het derde bevel, Johannes 15, vers 10... Doe wat ik u beveel. Gehoorzaamheid hoort er helemaal bij discipelschap. Dus 3 korte bevelen. Kom, ga en doe. Maar vanmorgen wil ik er eentje aan toevoegen. Je voelt het wel aan, denk ik. En ik wil hem noemen bid zonder ophouden. Kom, ga, doe en bid. En dat is eigenlijk wat in Matteüs 6 zo sterk naar ons toekomt. De Heere Jezus wil jou en mij stimuleren. En misschien is het niet helemaal kanseltaal, maar het is toch geen officiële kansel. Hij wil jou ook enthousiasmeren om uit te gaan tot de Vader. Want zo wordt hij ook genoemd, mijn hemelse Vader, Abba Vader. En die vertrouwelijke omgang met hem ook elke dag te beoefenen. Dat is toch mooi, of niet? En weet je waarom ik hier zo enthousiast over ben? Omdat de Heere Jezus jou en mij stimuleert tot gebed. Mag je ook verwachting hebben van gebed. Want de Heere Jezus onderwijst het. En als Hij principes onderwijst, dan mag je van het praktiseren van die principes verwachting hebben. Heb je verwachting van gebed? Ja, als het gebed erbij hangt in je leven, dan heb je er weinig verwachting van. Dan weet ik er wel hoe het ervoor staat bij je. Maar ik heb toch gezegd, de mate waarin je gebed praktiseert, zegt iets over het geestelijk gehalte van jou en mijn leven. Dus het is een hele belangrijke pijler, ons gebedsleven. En het is niet vreemd dat de Heere Jezus jou en mij stimuleert en enthousiasmeert. Waarom niet? Omdat Hij de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Hij heeft de weg tot de Vader ontsloten door zijn kruisdood en opstanding. En we kunnen met Hebreeën 4, vers 16 zeggen, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon, niet van oordeel, maar de troon van genade. En ik worstel hoe ik dit voor jou duidelijker maak, niet alleen, maar hoe ik het in je hart kan leggen. Dat kan ik niet. Hoe kan ik je in beweging zetten? Ik kan het niet. Dat is de geest van God die vandaag in jou werkt, die vandaag tot jou spreekt, door middel van de Heer Jezus in Matteüs 6, en die jou een diep verlangen in je hart wil bewerken, om die gemeenschap met Hem, die geestelijke gemeenschap, niet alleen intellectueel tot je te nemen en te bestuderen, maar die te praktiseren. Geen woorden, maar daden. Dat is het. En broeder Henk Binnendijk, die heeft dit gezegd. Je moet de smaak van de omgang met God te pakken krijgen. Dat is het. Je hoeft mij niet te stimuleren om straks weer naar huis te gaan aan het eind van de middag. Dan ga ik weer naar mijn vrouw toe. Dan sluit ik haar weer in mijn armen. Dan is daar weer die ontmoeting. Daar is daar die gemeenschap. Daar is daar die verbondenheid. Dat is toch logisch of niet? Als er een goed huwelijk is wel. Maar zo is het ook met de Heer Jezus. Zo is het ook met de Vader. Die omgang met Hem moet voor jou geen verplicht onderdeel zijn. Maar dat moet de rode draad in ons leven zijn. Hoe groot is het genot van de wandel met God. En ik wandel in het licht met Jezus. En ik heb ook geestelijke gemeenschap. Ik leef in contact met Hem. Door gebed beleven we de directe omgang met de Heer. En de kinderen zeiden het net al, bidden is praten met en luisteren naar de Heere God. Ik las in de voorbereiding een uitspraak van Corrie ten Boom. En zij zei, als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. Dat is wel mooi, hè? Als jouw problemen, jouw zorgen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. Nou, zeg maar hoe het in je leven is. De Heer kennen in al je wegen, dat is zo heerlijk. Hem overal bij betrekken. Dat geeft zoveel verwachting ook in je leven. Nou, de eerste vraag was, wie geeft hier gebedsonderwijs? Niet de minste, hè? Zoon van God, Zoon des mensen, de unieke Rabbi. Hij is aan het woord. De Zoon van God stimuleert en enthousiasmeert tot gebed. En als hij dit onderwijst, mag je ook verwachting van gebed hebben. Het tweede, aan wie geeft de Heer Jezus gebedsonderwijs? Nou ja, als je de parallelgedeelten, dat kan je mooi opzoeken in de evangelie, als je de parallelgedeelten leest, bijvoorbeeld Lucas 11, dan ontdek je dat hij onderwijs geeft aan zijn discipelen. En dan vind ik iets heel bijzonders, want weet je, ik geloof dat de Heer, dat de discipelen in het leven van de Heer Jezus hebben gekeken wat hij deed, dat ze hebben geluisterd naar wat hij zei, ze hebben zijn praktijk gevolgd en ze hebben ontdekt in zijn leven, gebed neemt een centrale plaats in, maar ze hebben ook de kracht van gebed in het leven van Jezus gezien. Amen. En als jij de kracht van gebed hebt ervaren, hebt gezien in iemands leven, dan kan je of heel jaloers worden, omdat je het zelf niet hebt, maar je kan ook een vraag stellen. Dat deden de discipelen. Welke vraag stelden ze? Lucas 11 vers 1. Leer ons bidden. Zijn er mensen in jouw omgeving die jou geestelijk heilig jaloers maken? Heb jij broeders en zusters om je heen waar je de Heer in ziet werken? Die die intimiteit met de Heer beleven? Die de kracht van gebed ervaren? Voor wie het geen gewoonte is, maar een lifestyle? Ga je dan heel jaloers naar hen kijken? Ja, die kan zo mooi bidden. En die dit en die dat. Of ga je naar hem of haar toe en vraag je heel eenvoudig, wat is het geheim van je leven? Kijk, jaloezie word je nooit wijzer van. Afgunst ook niet. Maar vragen stellen, dat staat vrij en daar leer je iets van. En dat is zo mooi aan de discipelen. Je moet niet denken dat die mannen nooit gebeden hadden. Maar zoals Jezus het deed, die diepgang, die getrouwheid, ja, dat was van een heel ander gehalte. En daarom vind ik die vraag zo mooi van de discipelen. Ze schamen zich er niet voor om die vraag te stellen. Maar ze stellen hem. Heren, leer ons bidden. Kijk, als je leergierig bent, als je kwetsbaar durft te zijn, als je vragen durft te stellen, ja, dan kan je ook wat ontvangen. Als je niet vraagt. Ik zeg tegen mijn kinderen wel eens, ja, jullie denken dat ik alles kan ruiken. Je moet praten. Je mond open doen. Vragen stellen. En dat vind ik heerlijk als vader. Ik zeg, je mag alles vragen. Of je alles krijgt en of ik overal een antwoord op weet, dat weet ik niet. Maar wees open. Nou, ik wil je vanmorgen stimuleren om vrijmoedigheid met de Almachtige God om te gaan. Want de Bijbel motiveert dat. En in die omgang met hem, herken je dat? Mag ik al mijn vragen stellen. Heer Jezus, leer me bidden. Ik wil de kracht van gebed in mijn leven ervaren. Weet je wat daar staat, Heere, leer ons bidden? Daar staat eigenlijk, Kyrios, koning, geef ons les, onderwijs ons over het spreken met de Allerhoogste God. Verlang je naar onderwijs? En ondanks dat de discipelen een gebedsleven kenden, verlangden ze naar specifiek gebedsonderwijs. En daarom vraag ik vanochtend niet aan jullie, weet je alles over gebed? Ik vraag ook niet, heb je moeite om gedisciplineerd te bidden? Wat ik slechts vraag is dit, verlang je, heb je honger en dorst naar gebedsonderwijs? Zoals de discipelen. Zo ja, dan kan en wil de Heer je verschillende belangrijke gebedsprincipes leren. Dan mag je door gebed die intieme omgang met de Heer beoefenen. Ik heb dat voorbeeld hier wel eens genoemd, denk ik, van Billy Graham, hè, die een gesprek had met een atheïst. En die atheïst wilde Billy Graham overtuigen dat God dood was. Dat is onzin, wat jij gelooft. En hij liet die atheïst uitrazen, anders kan ik het niet noemen. En toen hij uitgeraasd was, toen vroeg Billy Graham aan hem, ik heb het idee dat jij mij wil overtuigen dat mijn God dood is. Dat het onzin is wat ik geloof. Hij zegt, ik moet je teleurstellen, want ik heb mijn vader vanmorgen nog gesproken. Dat is het. Dat is het. Je moet niet geloven in de Heere God omdat ik het zeg. Maar het zou veel mooier zijn dat je zegt, ja Jacques, ik ben blij dat je wat onderwijs geeft vanmorgen. Maar ik weet waar je het over hebt. Ik ken hem. Mag ik het eens zo zeggen, van aangezicht tot aangezicht. En dat vind ik zo mooi aan Mozes. Hij ging met de Heere God om als met een vriend. Dat is het, hè. We moeten helemaal niks. We mogen in contact met de Allerhoogste God staan. Dit moet zo'n geweldige stimulans voor je zijn. Meen je dat? Dat meen ik. En de Heer Jezus stimuleert jou en mij. Kijk, hoe komt het dat we zo vaak bij onszelf te raden gaan? Of bij mensen? Vest op prinsen geen betrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt. Hoeveel mensen zijn vandaag niet teleurgesteld in mensen? Zeker in kerkmensen. Misschien wel in dominees en in voorgangers. Maar wie hem vertrouwt, zegt de Bijbel, de Heer Jezus, wordt niet beschaamd. Komt niet teleurgesteld uit. En daarom, de kracht van gebed is een geweldig middel. Is een geweldig wapen vandaag. Wat niemand me af kan nemen. Soms is het een zucht. Soms één zin. Soms misschien een heel lang iets. Maakt niet uit. God hoort het. Hij is betrokken op je leven. Mijn hemelse Vader. Abba. Vader. Heb je een open verbinding? En ik zeg altijd, als die verbinding verticaal open is, dan kan je het leven in het horizontale aan. Dat is zo belangrijk. De Heer Jezus, hij geeft gebedsonderwijs. De discipelen, zij ontvangen gebedsonderwijs. En nu zijn er diverse soorten van gebed. Dat laat ik nu maar even liggen in 1 Timotheüs 2 vers 1. Als je meeschrijft, kan je dat opschrijven. Daar wordt gesproken over smekingen, over voorbeden, over dankzeggingen, over aanbidding. Op andere plaatsen lezen we over gezamenlijk gebed. Maar in Matthäus 6 gaat het heel specifiek over persoonlijk individueel gebed. En hiermee kom ik bij de derde vraag. De eerste was, wie gaf er, wie geeft er gebedsonderwijs? In de tweede plaats, wie ontvangen er gebedsonderwijs? Discipelen toen en ook vandaag, discipelen van Jezus, volgelingen, leerlingen, vertrouwelingen van hem. En dan in de laatste plaats, welke gebedsrichtlijnen onderwijst Jezus? Daar wil ik even op inzoomen. En dat is zo mooi wat er staat in vers 5, vers 6 en vers 7. Ik ga er drie noemen en probeer die je eigen te maken en die mee te nemen in je eigen gebedsleven. Het eerste wat de Heer Jezus onderwijst aan zijn discipelen, en ook aan jou en mij vandaag, is dit. Wees tijdens je gebed oprecht en echt. Dat is mooi, hè? Dat is zo bijzonder. Wees geen huichelaar, wees niet schijnheilig, wees geen acteur. Wees geen toneelspeler, maar wees oprecht. Zoals het van binnen is, uit je op die manier. En dat is zoiets geweldigs. Uit dat vers, vers 5, blijkt trouwens ook het feit dat er in Israël vaste gebedstijden waren. En dat er ook formulieren gebeden werden uitgesproken. Dat kon in de synagogen, maar dat kon ook op de hoeken van de straten. Maar het om gaat is, waar je ook bidt, wees oprecht. Wees echt. Doe je niet anders voor dan dat het aan de binnenkant is. Ben jij echt? Ben jij oprecht? Er werd vanochtend gebeden voor zondebelijdenis, voor het openbaar komen. Hoe echt zijn wij? Weet je waardoor er zo weinig kracht van de kerk vandaag uitgaat? Omdat veel mensen die een kerk bezoeken niet echt zijn. Niet oprecht. Maar vaak dubbelhartig. Zich mooier voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Hebreeën 10 vers 22 zegt, dat is het nieuwe verbond, laten wij tot God naderen met een waarachtig hart. De eerste gebedsrichtlijn van de Heer Jezus aan het adres van zijn discipelen toen en vandaag is, wees oprecht, wees echt, wees geen toneelspeler, want God prikt er dwars doorheen. Mensen niet altijd, hè? Als je jas de juiste kleur heeft, en je gezicht de juiste plooi, dan doe je het bij heel veel mensen, misschien ook wel op Urk. Nee, ik weet het wel zeker, heel erg goed. Maar hoe echt ben je? Hoe echt ben je? En dat is nou zo mooi, de Heer Jezus wil dat wij bidden. Hij stimuleert jou, hij enthousiasmeert jou, maar hij wil ook dit erbij voegen, eraan toevoegen, wees wel oprecht. Ik heb met veel mensen gebeden in mijn leven. En sommigen die zeiden, ja, bid jij maar voor mij. Maar dan hadden zij een probleem. Ik zei, nee, ik ga niet voor je bidden. Jij hebt een probleem, ik niet. Dus je gaat zelf je uitspreken naar de Heere God. En ik wil daarna best een gebed uitspreken, maar jij gaat eerst zelf bidden. Ja, maar dat kan ik niet. Ik zei, nou, hoe heb je fietsen geleerd? Door te gaan fietsen. Bidden leer door te gaan bidden. Maakt niet uit hoe het eruit komt. Stotterend, stotend, huilend, snikkend, snotterend. Ik heb alles meegemaakt. En daar kwam het, hè. Maar je uitspreken, eerlijk en oprecht, dat brengt gebrokenheid mee. Echtheid. puurheid. Zo wil God je hebben. Ik heb met mannen in mijn armen gestaan nadat ze gebeden hadden in tranen. Maar ze waren op een plek gekomen dat ze echt waren geworden voor God. Dat is het. Wees oprecht, wees echt. Vanavond in Marsdiep, luister nou niet hoe mooi die ander kan bidden. Bid gewoon op jouw manier. Ga die ander ook niet nadoen. Wees oprecht, wees echt. Dat is wat de Heer Jezus wil. Hij kent je toch al. Dus je hoeft je echt niet mooier voor te doen hoor. Je houdt jezelf voor de gek, maar hem niet. Dus wees gewoon oprecht. En die pure gebeden, die raken je hart. Je hoort soms zo wat gemaakt is. Kijk, als ik 2 keer iemand heb horen bidden, dan kan ik hem de 3e keer nadoen. Maar dat vraagt de Heer Jezus niet. Wees oprecht. Uit wat in je hart is, met de gaven en talenten die jij hebt ontvangen. Het is toch heerlijk dat je zo mag komen? Dat is ontspannen. Soms hoor je wel eens mensen bidden en preken. En dan vraag je je serieus af, zou die nou ook zo tegen zijn vrouw praten? Dat is niet echt. Dat is niet oprecht. Weet je, ik heb een hele strenge vrouw, dat moeten we onder ons houden. Maar als ik in een preek, ik spreek het meest in onze eigen gemeente, als ik raar ga doen, nou dan ben ik aan de beurt thuis. Begrijp? Als ik niet echt ben, dan zegt ze, je haalt van alles uit de kast, maar je bent niet echt, doe gewoon. Begrijp je? Dat is wat de Heer wil. En wat is het heerlijk dat dat ook zo mag. De Heer Jezus zegt, wees oprecht, doorzichtig, tot op het bot. Psalm 139 zegt, hij kent je toch al door en door. Hij kent onze intenties en motivaties. En het gaat erom, niet dat je op mensen gericht bent, maar dat je op hem gericht bent. Daar gaat het om. Dat is de focus. En die focus bepaalt hoe ik bid. Doe het niet meer voor de mensen. Preek ook niet meer voor de mensen. Ik preek voor de allerhoogste God. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is zo bevrijdend voor degene die zeggen, Josjak, ik heb amper woorden, het komt er amper uit. Maakt niet uit, joh. Begin er maar aan. Laat je maar leiden door de Heilige Geest. En hij zal je de woorden geven. Maar wees wel echt. Doe je niet anders voor dan dat je bent. De vraag is, is ons gebed op God gericht of is ons gebed gericht ten diepste op mensen? Dat is de eerste gebedsrichtlijn. De tweede, zegt Jezus in vers 6, zorg voor een privévertrek, een binnenkamer. Vanuit het Grieks staat daar, dat is wel mooi, voorraadkamer. Vind je dat niet mooi? Een vertrek. Jezus, hij bad vaak op een berg of in het veld. En daarom gaat het niet om de plaats die belangrijk is, maar het gaat om de afzondering. Zonder jezelf af. En dat deed de Heer Jezus heel vaak. Broeders, zusters, het gebed is zo kostbaar. En laat ik dat woord gebruiken. Het gebed is zo teer dat je je deur moet sluiten om in de stilte het waardevolle van gebed te beleven. Er zijn ook openbare gebeden, er zijn gezamenlijke gebeden. Maar hier gaat het vooral om dat persoonlijke. Sluit je deur, ga in je binnenkamer, zonder je af. Nogmaals, of dat nou in het veld is of in het bos is, dat maakt me allemaal niet uit. Maar die plaats van afzondering alleen met hem. Ken je die plaats? Ik kwam net tot geloof en ik ben radicaal tot de Heer stilgezet. En ik studeerde toen in Rotterdam en als ik dan thuis kwam, studenten hebben een heerlijk leven trouwens. Hè? Jezus, was zo vroeg thuis, een paar uurtjes of een uurtje. En dan ging ik naar huis toe en dan ging ik 's middags in gebed. En ik vond het, en misschien herken je dat wel in je eigen leven, heel moeilijk om, weet je, getuigen van de hoop die in je is, is het moeilijkste naar degene die dicht bij je leven. Die dicht naast je staan, toch? Naar je vader, naar je moeder, naar je broers. Want wie ben jij? Ze hebben heel je leven gezien. Nou, dat hadden ze ook van mij gezien. Het was niet al te best. Toen draaide God het leven om in mij. En toen begon ik te bidden. En ik vond het moeilijk om te getuigen, ook naar mijn ouders, van de hoop die in mij was. En mijn vader die kwam altijd even op mijn slaapkamer kijken als hij uit zijn werk kwam. En mijn deur, die hoorde je over de vloerbedekking gaan als die open ging. En ik hoorde aan zijn voetstappen dat hij de trap op kwam. En ik was op mijn knieën, ik was aan het bidden. En wat zeiden ze van Saulus toen hij tot bekering kwam? Zie hij, bid. En ik moet eerlijk zijn, ik had al amen gezegd. Ik was al in de afronding. Maar ik denk, hij komt 100% zeker weer mijn kamer in. Want dat deed hij altijd. Dan vroeg hij even, hoe was het? Ik denk, nou komt hij, dit is een getuigenis. Ik blijf heerlijk op mijn knieën zitten. Ik hoorde voetstappen. Ik bleef op mijn knieën zitten en ja hoor, daar ging de deur open. Ik hoorde het over de vloerbedekking. En ik bad, ik lag op mijn knieën. Ik dacht, Heer, ik kan het allemaal niet onder woorden brengen wat u in mijn leven gedaan hebt. Maar zie, hij bidt. Mooi, hè? Dat was een getuigenis, joh, zonder woorden. Gewoon een houding. Een houding van gebed, een leven van gebed. Een privévertrek, mijn eigen kamer. Dat was een getuigenis. Zo eenvoudig kan het zijn. Hij is er nooit op teruggekomen, maar hij is het niet meer vergeten. Daar ben ik van overtuigd. Want op een gegeven moment ging de deur weer dicht. Ik laat hem maar liggen. En hij ging door naar zijn werkkamer. Ik was zo blij. Ik stond op, halleluja. Prijs de Heere. Ik weet het niet onder woorden te brengen. Maar dit is mijn leven. Afhankelijkheid van de Allerhoogste God. En nu is het opmerkelijk dat in Matteüs 6, ik moet een beetje op de tijd letten. In vers 1 tot en met 4 wordt gesproken over liefdegaven. Matteüs 6, 1 tot en met 4. En in vers 16 tot en met 18 over vasten. En wat zegt de Heer Jezus? Of het nu gaat om vasten, luister goed hoor. Of het nu gaat om geven, of dat het nu gaat om bidden. We doen dit in het verborgene, zegt hij in vers 4, 6 en 18. Zie je dat? Sommige mensen lopen erg te koop met hoeveel ze wel niet geven. Anderen lopen weer te koop met hoeveel dagen ze wel niet vasten. En weer anderen lopen te koop met hoe krachtig ze wel niet bidden. Dat heb je precies niet begrepen. Jezus zegt, dat doe je allemaal in het verborgene. Dat doe je in de afzondering. Gaat mensen helemaal niet aan. Oh ja, zeker. Als je het voor mensen doet, dan heb je je loon reeds ontvangen. Wat is dat? Roem van mensen. Maar goed onthouden dit hoor. En toets de levens erop. Zij die te koop lopen met gebeden, met geven en met vasten. Heb ik mijn vragen bij. Dit is wat Jezus zegt. Zijn niet mijn woorden. Hij zegt, doe het maar in het verborgene. Maar je vader die in het verborgene ziet, die zal het je in het openbaar vergelden. Weet je, de kracht van een christen is niet dat hij allemaal staat te roeptoeter op een podium, joh. Echt niet. De kracht van een christen is wie hij in het verborgen is voor God. Als niemand het ziet. Daar wordt je karakter gevormd en zichtbaar. Mooi, hè? Wat een wijze lessen van de Heer Jezus. Neem het ter harte vandaag. Want mensen roepen soms hele grote dingen. Maar wie zijn ze in het verborgene? En daar is waar God kijkt. Kijk, in het openbaar is niet zo moeilijk, joh. Als je de juiste taal spreekt, de juiste kleding aandoet, de juiste one-liners uit, dan ben je het ventje of het vrouwtje. Maar wie ben je in het verborgene? De Heer Jezus zegt, je vader die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. Broeders, zusters, als wij deze dingen doen, deze geestelijke activiteiten waar op zich niks mis mee is, maar als wij ze voor de mensen doen, dan verliezen we onze beloning in de hemel. En je verliest je zalving hier op aarde. Heel belangrijk. Deze vraag. Stel dat de muren van jouw slaapkamer spreken. Waar zouden ze dan van getuigen? Als de muren van die afzonderingsruimte gaan spreken, waar zouden ze van getuigen? Misschien heb je wel eens gehoord van John Payton. Bekende zendeling, die had vaste tijden van gebed en dan ging die in zijn alkoof. Dat was een soort tussenruimte tussen de voorkamer en de achterkamer. En dan waren ze kinderen aan het spelen en dan ging John Payton in gebed. De kinderen speelden door en dan kwam die uit die alkoof, die tussenruimte. En dan fluisterden de kinderen, papa is bij God geweest. Mooi, hè? Er lag een glinstering op zijn gezicht. Tijd van afzondering. Die alkoof getuigde van het karakter van John Payton en van zijn relatie met God. Waar getuigen de muren van jouw huis van jouw slaapkamer, als ze vanmiddag tot je gaan spreken? Het laatste, dat lezen we in vers 7, de derde gebedsrichtlijn. De Heer Jezus, en dat is ook een bevrijdende boodschap, hij zegt, wees ter zake als je bidt. Jezus wijst hier niet zozeer op langdurige, of hij wijst niet zozeer langdurige gebedstijden af, want hij bad zelf de hele nacht. Maar wat hij zegt is, waar het om gaat, wees in je gebed to the point. Geen omhaal van woorden. Je kan het zelfs vertalen als je bidt, zwam niet. Dat is belangrijk. Het heeft ook betrekking op het voortdurend herhalen van woorden of de naam van de Heer herhalen. En dat geef ik je in alle eerlijkheid mee. Sommige mensen gebruiken de naam van de Heer ook in hun gebed als stopwoord. Het is Heer voor en Heer na. Begrijp je wat ik bedoel? Moet je ook opletten. En het geldt niet alleen voor gebed, maar het geldt ook voor zang en aanbidding. Pas op voor goedkope, oppervlakkige herhalingen. Dit is een belangrijk advies van de Heer Jezus. Wees ter zake als je bidt, zwam niet. Soms kan het gebruik van veel woorden ook duiden op gebrek aan geloofsvertrouwen. En lege gebeden, loze praten, omhaal van woorden. Het kenmerkt de heidenen. Daar moeten we op letten, ook in de gemeente en ook in ons persoonlijk leven. Wees to the point. Wees helder in wat je met de Heer deelt. Mijn zoontjes die hebben nog wel eens de neiging om met wollige taal tot het punt te komen. Nou moet ik geduld leren. Laat ik dat voor opstellen. Maar soms dan doe ik wel eens zo. Van, ja, wat wil je nu? Maar ze dekken het soms helemaal in, weet je wel. Dan komt hij zachter binnen. Maar wat wil je nu zeggen eigenlijk? Word eens concreet. Zo is het ook in je gebedsleven. Benoem nou de dingen die je wil uiten of die je wil vragen, die je wil delen. Wees concreet, de Heer Jezus. Hij voegt daar nog aan toe. Je hemelse Vader weet namelijk al wat je van nodig hebt. Dat is ook een mysterie, toch? Maar ook wel mooi. Enerzijds mag je hem vragen, concreet, to the point. En anderzijds weet hij al wat je nodig hebt, een mysterie. Hij wil je dicht bij hem hebben, in de afzondering. Geef prioriteit aan de omgang met hem, vanuit de juiste gezindheid. Geen omhaal van woorden. Het gaat om oprechtheid van je hart. De Heer Jezus, hij was het die onderwijs gaf. De discipelen ontvingen het onderwijs en hij gaf 3 gebedsrichtlijnen. Wees oprecht, transparant tot op het bot. Zorg voor een privévertrek, een binnenkamer, de plaats van afzondering. Neem daar tijd voor. En wees ter zake als je bidt. Ik las een samenvatting en daar sluit ik mee af. Van het gebedsleven van de Heer Jezus. Van het gebedsonderwijs van de Heer Jezus. Het werd genoemd het ABCD van Jezus gebedsleven. En als je nou niets van de preek hebt onthouden, onthoud dan dit. De A staat voor, we hebben het vanochtend toch over die hand gehad en letters, dus ik ga er lekker mee door. De A staat voor aandacht. Houd je aandacht erbij en focus je op de Allerhoogste God, die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, aandacht. 2, dat is de letter B, bedanken. Bedank de Heer voor elke situatie in je leven. Dank God in alles. C, checken. Check regelmatig in, met eerbied gesproken, bij de Allerhoogste God. En check bij je hemelse Vader of je nog op het goede pad bent. Toets mij, Heer. Toets mijn wegen, toets mijn gangen. Ik wil even bij u met eerbied gesproken checken. Ben ik nog op dat smalle pad achter Jezus aan? A, B, C en dan D. Delen. Deel met vrijmoedigheid met God wat op je hart ligt. Aan blijdschap, aan verdriet, aan behoefte, aan aanbidding, aan lofprijzing. A, B, C, D. Aandacht. Bedanken, checken en delen. En als je dat vasthoudt, dan heb je focus in je gebedsleven. Dan heb je richting, dan heb je inhoud. En dan herhaal ik de uitspraak van broeder Henk Binnendijk. Je moet de smaak te pakken krijgen van de omgang met God. En degene die de smaak te pakken hebben gekregen, zijn niet meer weg te slaan uit hun gebedsleven. Ruimte, voorraadkamer, plaats van afzondering. Want ze weten één ding, dat waar ik ook op bezuinig, ik bezuinig niet op de motor. Want de motor is de kern van mijn leven. Het gebed is de kracht van mijn leven. En als het gebed verdwijnt, en toets je eigen leven maar, dan wordt het mensenwerk. Dan raak je vroeg of laat gefrustreerd, ontmoedigd, teleurgesteld. En daarom, biddag 2023, de Heer zegen ons met een oprecht en sprankelend gebed. gebedsleven. Waardoor je die wandel met hem met vreugde daarin kan volharden. Het oog gericht op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Amen.